ga vandaag proberen om de gesprekken die wij als moeders hebben gehad over kerstmis, om die zo goed mogelijk proberen weer te geven. Als ik iets zeg wat van de broeders horen, het is iets anders of het is niet helemaal juist, onderbreek mij dan en vul mij aan. We zijn eigenlijk vertrokken met verschillende gedachten. Dus de eerste gedachte die werd geuit is meedoen met kerst is een zonde, omdat kerstmis afstand van afvoerij. Een ander gelooft, ik ben dat afgelopen, dat deze traditie met kerstmis is verweven, daarom niet per se gelinkt aan afgoderij, maar het is wel verweven met datgene wat met afgoderij te maken had, en daardoor ook zondig. En een andere gedachte was dat het meedoen met kerstmis, een bepaalde facetten zoals we dat besproken hebben, dat niet per se zonde is, dat je dat eigenlijk kunt doen zonder dat je zondig. Nu, een eerste puntje, wat Ralf heeft samengevat, was dat wij gesproken hebben over kerst. Dat kerst afkomstig is van Christus. Het woord kerst betekent Christus. Dus wanneer wij spreken over kerstmis, is dat de mis van Christus. Als we spreken over kerstboom, is dat de boom van Christus. Dus kerst komt van Christus. In het Engels is Christmas, Christmas. Daar is Christus nog meer duidelijk in. In het Duits, Raf, had jij dat ook wel eens in het Duits weer?
Christusmessen.
Ja, zoiets. Dus, en het punt wat dan gemaakt was, was dat kerstmis, men zegt daarvan, van het kerstfeest, dat 25 december de geboorte is van Jezus. Nu, ik denk dat het voor ons allemaal heel duidelijk was, wanneer wij in die hoedanigheid aan kerstmis meedoen, dan zondigen wij. Want nergens in heel het Nieuwe Testament staat dat Jezus op 25 december is geboren. Integendeel, er is geen enkele datum gegeven en wanneer Christus geboren is, en dat wij die datum zouden moeten vieren om God te dienen. Dus in die hoedanigheid, christenen of mensen die zich christen noemen, die kerstmis vieren als zij de geboorte van Jezus, die doen eigenlijk aan afvorderen. Die doen aan zonde, want dit is niet de wil van God. Dat wij daar ons mee zouden bezighouden. Het lijkt er eerder op als we de commentaren zouden nalezen en onderzoek zouden doen, dat Jezus ergens in het voorjaar is geboren, maar goed, ik geef dat maar even mee. We kunnen daar totaal geen exacte dag op plakken. Nu, waarom vieren mensen dan kerstmis? Dat gaat terug naar honderden jaren terug, dat de katholieke kerk op een gegeven moment een feest, en daar zijn natuurlijk meerdere uitleggingen van wat nu precies dat feest was, van afgoderij, dat bestond in hun tijd, en de katholieke kerk heeft die dag genomen, en die heeft die gekoppeld aan de geboorte van Jezus, om zo eigenlijk de mensen, denk ik, enerzijds te lokken, en dat ze niet te veel verandering zouden moeten doormaken in hun leven, of wat dat ook de motivatie is geweest, alleszins, zij hebben die dag de geboorte van Jezus gemaakt. Dus dat is al iets wat totaal fout is, ook voor een christen om daaraan deel te hebben. Maar hoe zit het dan met het vieren van kerstmis als niet kerkelijk gebeuren? Want dat denk ik wel dat eerder de zin is waarin wij daarover hebben gesproken, want wij geloven allemaal dat afvoerderij verkeerd is. Er zijn teksten genoeg, Oud en Nieuw Testament, ontvlucht de afgoderij, doe niet mee aan afgoderij. Daar gaan we allemaal mee akkoord. Maar hoe zit het dan als je bepaalde aspecten van kerstmis, en dan praat ik niet alleen over kerstdag, maar over eigenlijk die periode van het eindejaar, als jij daar een bepaalde dingen aan meedoet of niet, onder andere door bijvoorbeeld het zetten van een kerstboom, ja, hoe zit dat dan? Dat is waar we over gesproken hebben. Nu, een punt dat gemaakt werd, is als we even een paar teksten gaan zien in het Oude Testament, in Exodus hoofdstuk 20 vers 7. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. En ijdel, dat betekent inhoudsloos, alledaags. Nu, we moeten ons dus de vraag stellen, ja, als wij kerstmis alleen al het woord in de mond nemen, ja, doen we daar wel goed aan? Is dat wel geoorloofd omdat wij toch, ja, we gaan ook niet vloeken. We gaan niet God naar de verdoemenis wensen. Zoals veel mensen dat doen. En daar hebben we dan ook, denk ik, geen probleem mee om te zeggen dat is fout. Maar hoe zit het dan met de naam van Christus die ijdel wordt gebruikt in een ijdel feest? We hebben dan anderzijds ook daarbij de bedenking gemaakt. Ja, bijvoorbeeld, wij gebruiken de dagen van de week. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. En dat zijn benamingen die afstammen van afgoderij. Dat is direct gelinkt aan de afgoderij, onze maandag en onze zondag. En ja, hoe zit het dan? Geloven wij ook dat wij meedoen aan afgoderij, omdat wij die woorden gebruiken in een totaal andere context en eigenlijk in ons alledaags leven. Een punt wat ook gemaakt was, is uit Romeinen hoofdstuk 14. En in vers 13 lezen wij. Laten wij dan niet elkander, laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. Ik weet en ben overtuigd in de Heer Jezus dat niets uit zichzelf onrein is. Alleen voor hem die iets onrein acht, is het onrein. Want indien uw broeder door iets dat gij eet gegriefd wordt, wandelt gij niet meer naar de eis van de liefde. Brengt niet door uw eten hem ten verderve voor wie Christus gestorven is. Laat van het goede dat je hebt geen kwaad gezegd kunnen worden. Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Want wie door deze Geest in dienstgenheid is van Christus, is welgevallig bij God en een achting bij de mensen. Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert. Breek niet ter wille van spijt het werk van God af. Alles is wel rein, maar het is verkeerd voor een mens als hij door zijn eten tot aanstoot is. Het is goed geen vlees te eten of wijn te drinken, nog iets waaraan uw broeder zich stoot. Houd gij het geloof dat gij hebt bij uzelf voor het aangezicht God. Zalig is hij die zich geen verwijten maakt bij hetgeen hij goed acht, maar wie twijfelt wanneer hij eet is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet en al wat niet uit geloof is, is zonde. Dus het punt wat hieruit gemaakt is geworden, dat wij sowieso als christenen een verplichting hebben om elkaar niet tot aanstoot te zijn. Dus als nu iemand zich daaraan gaat ergeren om iets wat ik bijvoorbeeld eet of drink, of wat het dan ook is waar een ander zich stoort, en ik hou daar geen rekening mee, dan breek ik terwille daarvan het werk van God af. En dat is verkeerd, zegt Paulus. Zo mogen wij niet handelen. Dus wij moeten rekening houden met het feit dat als iemand zich stoort, en ook al is dat op zich genomen niet zondig, als iemand zich daaraan stoort, moet de christen daar rekening mee houden. Want dan zegt Paulus in vers 21, het is goed geen vlees te eten of wijn te drinken, en dat zijn dingen die op zich genomen niet verkeerd zijn, nog iets waaraan uw broeder zich stoort. Dus om rekening te houden daarmee, dat is een goede zaak. Dus dat is een punt dat we gemaakt hebben. in 1 Korinthe hoofdstuk 8. Daar hebben wij gesproken over het eten van offervlees. En dat was een kwestie in Korinthe, daar gaan we ook aan toekomen. Dus dat in Korinthe, in de vleeshal, was er vlees te koop wat rechtstreeks uit de afgodentempel kwam. Dus dat was vlees wat gebruikt was om afgoden mee te verheerlijken, mee te dienen in rituelen van de afgoden. Dat vlees komt uit de tempel en wordt verkocht in de vleeshal. En Paulus zegt daarover in vers 1. Wat het offervlees aangaat, wij weten dat wij alle kennis bezitten. De kennis mag opgeblazen, maar de liefde stikt. Indien iemand zich inbeeldt enige kennis verworven te hebben, dan heeft hij nog niet leren kennen zoals het behoort. Maar heeft iemand God lief, dan is deze door hem gekend. Wat nu het eten van het offervlees betreft, wij weten dat er geen afgod in de wereld bestaat en dat er geen God is dan één. Want al zijn er zogenaamde goden, het zij in de hemel, het zij op de aarde, en werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte, voor ons nogthans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Heer Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door Hem. Maar niet bij allen is die kennis. Want sommigen, in hun geweten nog niet los van de afgod, eten dit vlees als afgodenoffer, en hun geweten, dat zwak is, wordt daardoor besmet. Nu zal wat wij eten ons niet bij God brengen, eten wij niet, we zijn er niet minder om, eten wij wel, we zijn er niet meer om. Maar zie toe dat deze bevoegdheid van u niet tot aanstoot voor de zwakken worden. Want indien iemand u die kennis hebt, ziet aanliggen in een afgodentempel, zal hij met zijn zwak geweten dan niet gestijfd worden tot het eten van offervlees? Dan gaat er immers iemand die zwak is ten gevolge van uw kennis verloren, een broeder om wiens wil Christus gestorven is. Door zo tegen de broeders te zondigen en hun geweten, indien het zwak is gekwetste, zondigt gij tegen Christus. Daarom indien wat ik eet mijn broeder aanstoot geef, wil ik in eeuwigheid geen vlees meer eten, om mijn broeder geen aanstoot te geven. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat Paulus in Romeinen heeft gezegd, dat wij weten dat afgoderij op zich is niks, stelt niks voor. Er is maar één God, dat is wat in ons geweten van tel is. Maar niet iedereen heeft die kennis en niet iedereen redeneert zo. En door daar geen rekening mee te houden, zondigt jij tegen God. Als jij toch maar gewoon gaat doen, alsof het u niet interesseert dat iemand anders in zijn geweten daar nog niet klaar mee is. Dat hij dat nog niet aanvaard heeft, dat hij niet die kennis heeft zoals het zou moeten zijn. En zelfs in die mate... dat jij eigenlijk door een slecht voorbeeld wat je geeft, je broeder of je zuster gaat aanstoot geven om ook terug te gaan zondigen in zijn geweten, doordat hij dat voorbeeld gaat volgen. En vers 11 zegt wat de consequenties daarvan zijn. Dan gaat er immers iemand die zwak is, ten gevolge van uw kennis verloren. Een broeder om wiens wil Christus gestorven is. Want als iemand in zijn geweten ervan overtuigd is dat iets zondig is, gesteld dat het geen zonde is om het te doen, maar die persoon denkt daarvan wel. En die gaat uw voorbeeld zien en die gaat uw voorbeeld navolgen, dan gaat die verloren daardoor. Want die heeft daardoor wel gezondigd. En jij, door dat slechte voorbeeld te geven en door geen rekening te houden met die zwakheid van die broeder, zondigt ook tegen de Heer. Dus dat is iets waar we ernstig rekening mee moeten houden.
Daarop aanvullen. Ja. Wordt het nog gesproken dat je alleen maar rekening kunt houden met iets dat je, waarvan dat je weet. Ja, dat wordt nog gesproken. Dus iets waar je niet van weet, kun je ook geen rekening houden.
Ja. Dus het is ook belangrijk dat als wij ergens een aanstoot aan hebben, dat wij dat ook delen met elkaar. Dat wij daarover spreken. Dat wij niet iets voor onszelf houden en dan daarmee blijven zitten en dat dan alle gevolgen van dien zijn. Want natuurlijk, een fijngevoeligheid zult je als christen, naarmate dat je groeit in je geloof, gaat je ook zelf ontwikkelen en gaat je toch bepaalde dingen proberen te zien. Maar het is iets wat je niet weet, kun je ook niet je weet het niet. Dus het is belangrijk om daar ook over te spreken. Maar zeker als je het weet en je zou er geen rekening mee houden, dan zondig je. In 1 Korinthe hoofdstuk 10. En in vers 14 is dat vers waar ik juist ook naar verwees, dat Paulus zegt, ontvlucht de afgoderij. Dus wat ook, waar Paulus ook over spreekt in zijn brief, christenen kunnen nooit niet meedoen aan afgoderij. Afgoderij is iets waar je u van, waar je afstand moet nemen. Want hij gaat ook verder dan zeggen in die verzen dat je niet kunt deel hebben aan een tafel waar aan boord de geesten wordt geofferd en aan een tafel des Heren. Dan zou je God jaloers maken. En dat mogen wij niet. Dat zegt hij in die verse. Maar vanaf vers 23, en dat is ook een stuk wat wij behandeld hebben, daar staat, alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Van 1 Korinthe hoofdstuk 10. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Niemand zoekt het zijne, maar wat het andere is. Al wat in de vleeshal te koop is, moog jij eten, zonder navraag te doen uit je wetensbezwaar. Want de aarde en haar volheid is des Heren. Indien een der ongelovigen u uitnodigt en gij wenst te gaan, eet dan alles wat u wordt voorgezet, zonder dat gij navraag doet uit je wetensbezwaar. Doch indien iemand tot u zegt dat het gewijd vlees, eet het dan niet om hen die u dat te kennen gaf en om het geweten. Ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van die ander. Want waartoe zou mijn vrijheid beoordeeld worden door iets anders geweten? Indien ik onder dankzegging van iets gebruik maak, hoe kan men kwaad over mij spreken, of van mij spreken over iets waarvoor ik dank zeg? Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods. Geef nog aan de Joden, nog aan de Grieken, nog aan de gemeente Gods aanstoot, zoals ook ik in alles ter wille ben. Niet om mijn eigen belang te zoeken, maar dat van zeer velen, opdat zij behouden worden. Dus de vraag, mogen wij bepaalde aspecten waarvan wij weten dat het rechtstreeks gelinkt is aan afgoderij, mogen wij daar deel aan hebben op een of andere wijze? En dan is het antwoord ja. Paulus zegt dat alles wat in de vleeshal te koop is, dat mag jij gewoon eten. Je hoeft daar zelfs geen navraag van te doen. Oh, is dat vlees wel? Komt dat wel rechtstreeks uit de afgodentempel of niet? Want wij weten als gelovigen dat vlees is maar vlees. En die afgoderij, dat staat daar los van. Dat is wat anderen doen. Zij kopen gewoon dat vlees voor uw lichaam. En zo is dan natuurlijk de vraag, als wij nadenken over kerstmis, kunnen wij op diezelfde wijze en onder diezelfde voorwaarden delen van kerstmis gaan toepassen. Bijvoorbeeld het zetten van een kerstboom. Kunnen wij God danken voor een kerstboom en dan in de gedachte dat wij dat doen om een reden die eigenlijk niks met afgoderij te maken heeft. En dat is dan de vraag. En nu het antwoord is ook dat sommigen geloven dat nog steeds verkeerd is en anderen geloven dat het moet kunnen. Dus we zijn daar ook niet helemaal uit, maar zeg maar.
We hadden het niet expliciet over de kerstboom alleen, maar we hadden het ook gehad over de verlichtingen en al de dingen die daarbij komen te horen. Dus we hadden het niet expliciet over de boom,
ja.
Maar alles.
Dus de versiering.
De kerstboomtraditie eigenlijk. Ja, alles wat daarom omtrent wordt meegebracht.
Oké.
Ja, ik bedoel, uiteindelijk de vraag die we ons stelden, of die ik mij eigenlijk dan vooral stelde, is van een kerstboom die je in de winkel koopt, dat heet een kerstboom omdat daar die naam aan gegeven is. Dat heeft duidelijk niks met kerstmis te maken. Dat heet gewoon een kerstboom. Maar als je een kerstboom opzet met versieringen in je huiskamer en ja, dan is dat duidelijk meer als gewoon een kerstboom die je gaat kopen. Dat is dan een kerstboomtraditie. Ik heb daar die naam aan gegeven om daar de onderscheid op te maken.
Ja. En de vraag die we ons dan ook gesteld hebben, zijn er andere voorbeelden die daar eigenlijk aan gelinkt zijn? Want als we andere voorbeelden daarbij kunnen halen, dan helpt ons dat misschien ook om hier een antwoord op te vinden. En we hebben één voorbeeld wat we hebben besproken, was het zetten van een Boeddha-beeldje. Zouden we dat wel of niet doen, dan denk ik dat de meesten van ons wel zouden zeggen, nee, we doen dat niet, want we weten dat Boeddha-beeld is rechtstreeks gelinkt aan afgoderijen. Daar komen dingen bij die pure afgoderij zijn, en dan gaan wij dat zeker niet voor de schoonheid in onze kamer zetten of in onze tuin of wat dan ook. Zo hebben we ook gesproken over bijvoorbeeld een dromenvanger. Zouden wij een dromenvanger hebben omdat we dat mooi vinden? Ik weet voor mijzelf, voordat ik dat wist wat dat precies was, zou ik daar geen problemen mee hebben, omdat ik vond dat schoon, maar ik kende dat niet. Dus ik geloof ook wel dat soms in een bepaald, met een zuiver geweten als christen, kun jij iets hebben, maar dat jij gewoon iets mooi vindt. Net zoals je hier iets ophangt aan de muur of iets zet wat je mooi vindt, dat op zich niet verkeerd is. Maar natuurlijk, als je gaat weten wat daarachter zit, dan denk ik dat het soms wel een ander verhaal wordt om dat zomaar te hebben. Wetende dat mensen kan tot aanstoot zijn, wetende dat mensen in de verleiding gaat kunnen brengen om te gaan zondigen. Het voorbeeld is ook aangehaald van een communiefeest. Bijvoorbeeld communiefeest, daar weten wij dat dat is een feest wat eigenlijk ook uit de afgoderij komt. Het heeft niks met God te maken. Daar kunnen wij dan gewoon daar gaan bij zitten en feest vieren, omdat we weten dat daar eigenlijk de leugen verheerlijkt wordt. Maar stel nu dat er eten over is van de communie en achteraf komt men naar je toe en zegt, hier moet je nog een beetje eten hebben en je zou dat eten. Wil dat dan daarmee zeggen dat je deel hebt aan het communiefeest? Of dat je gewoon eten tot u neemt? En dan denk ik dat het principe van 1 Korinthe, wat we juist gelezen hebben, hoofdstuk 10 ook van toepassing is. Eten is eten. Dus we moeten altijd goed nadenken over deze dingen. De vragen die we ons moeten stellen is iets op zichzelf genomen niet per se zondig? En indien iets zoals eten en drinken niet per se zondig is, ja, kunnen wij dat dan doen zonder tot aanstoot te zijn voor anderen? Een laatste punt wat wij dan besproken hebben, of wat aan bod is gekomen, is dus ook dat wij als christenen de eenheid moeten bevorderen. We hebben dat ook in 1 Korinthe 1 vers 10 gezien, dat christenen eenstemmig moeten zijn, dat zij het niet kunnen toelaten om scheuringen onder elkaar te hebben, dat zij vast aan één gesloten moeten zijn, één van zin, één van gevoelen. Dus wij hebben bijvoorbeeld, wij weten dat er Amerikaanse broeders en zusters zijn die een aanstoot nemen aan het drinken van alcohol, die in hun geweten geloven dat dat verkeerd is. Wel, hoe gaan we daarmee om? Als zij komen en wij hebben hen niet, dan gaan we totaal geen alcohol op tafel zetten. En dan gaan we ook niet de alcohol in de kast zetten dat ze dat kunnen zien. Maar we gaan hun geweten daarin respecteren om hen niet tot aanstoot te zijn. Maar dat betekent niet dat als zij weg zijn, dat wij daarom geen alcohol zouden mogen drinken. Maar we gaan hen geen aanstoot geven daarin, omdat zij dat wel geloven. Maar dan praten we ook weer over dingen die op zich genomen niet zondig zijn. Zijn daar nog opmerkingen over? Heb ik alles gezegd?
Er was één ding dat... wat je nu hebt over zeggen, is ook iets wat van mij kan kwam. We hebben gesproken over het principe van dat als iets van afgoderij afkomt, het niet noodzakelijk verkeerd is om te nuttigen. In dit geval het offervlees, dat voorbeeld van de communie, dat eten dan van dat communiefeest, dat zouden we dan kunnen opeten. Maar ik heb er eigenlijk bij de vraag gesteld van... kunnen wij een kerstboom wel, of een kerstboomtraditie, want we hebben het over het hele pakket van die kerstboom, kunnen we dat er dan wel mee vergelijken? Want inderdaad, offervlees, dat is gewoon, dat is vlees, is vlees. Maar dat hele pakket, wat is dat? En ik ben ervan overtuigd dat het, met kerstmis te maken heeft, direct met kerstmis te maken heeft. En ja, dat is er ook gezegd geweest. Ik geloof zelfs dat het daarom ook, dat is ook de reden waarom ik het geloof dat het zonde is. Het is verleden met kerstmis.
Ja.
Ja, dat is wat ik geloof.
Dus, we hebben sowieso afgesproken. Omwille van de liefde en omwille van de fijngevoeligheid en omwille van dat wij elkaar totaal niet op aanspraak mogen zijn, dat het sowieso op de plaatsen waar wij gaan samenkomen, zal er vanaf nu ook geen enkele kerstboom meer te zien zijn. En wat wij ook wel ergens, herinner ik mij nog gezegd hebben, is, kijk, als jij gewoon een kerstboom tot nu toe gezet hebt, hè, zonder daar ernstig over na te denken, dan denk ik dat je sowieso al mis bent geweest, door daar niet ernstig over na te denken over waarom je het doet. Ik weet wel dat het ons als broeders, want ik denk wel dat ik mag, de sfeer waarin wij dit hebben kunnen bespreken was echt wel goed, vond ik. En dat neemt niet weg dat we af en toe ook wel eens wat pittiger gesproken hebben. Maar ik denk dat het ook goed is dat degene wie dat ook, of wat daar ook de gedachten over zijn, gaat niet gewoon zeggen, oh, ik vind dit. Ik bedoel, ga eens met een eerlijk en een open hart de schrift bestuderen en onderzoek dan ook je eigen hart daarin, hoe jij daar altijd tot nu toe hebt tegenover gestaan. Maar sowieso moeten wij als gemeente weten dat er een aanstoot wordt genomen aan de kerstboom. En dat wij de verplichting hebben, als we daar nu akkoord mee gaan of niet, dat wij daar mee rekening moeten houden, ook als individu. Dus dat is ook wat we dan als broeders ook sowieso besloten hebben, dat wij sowieso in de plaats van samenkomst, waar we dan ook zijn, zullen wij geen kerstboom meer zien, alleen al om dit principe te respecteren. En ik wil u dan ook uitnodigen om daar toch ook verder ernstig over na te denken, ook over de opmerking die Raf heeft gegeven. Hebben we misschien rechtstreeks of onrechtstreeks niet toch deel aan de afgoderij? Is dit iets wat op zich genomen wat we wel of niet kunnen doen zonder dat het zonde is? Of is het feit dat we daar al iets aan gaan meedoen, is dat op zich al niet zonde?
Het tegenovergestelde van wat van het af zijn gedachten, dat is die van mij. Als ik kijk naar individuele dingen, dat afkomstig zijn uit een traditie, kan ik niet zeggen dat die zondig zijn. Maar de vraag die ik mij wel heb gesteld, die ik daarvoor niet heb gesteld, is: ik denk dus niet dat mijn kerstboom zondig is, omdat ik het niet doe voor de reden voor een afgoderij te dienen. Maar de vraag die ik mij daarvoor niet heb gesteld is: zijn er mensen, als ze een kerstboom zien bij mij thuis, die dan wel kunnen denken dat ik een afgod dien? En dat is misschien ook iets om zelf over na te denken. En nog een tweede punt, wat misschien ook interessant is om over na te denken, is: nu hebben we het wel specifiek over de boom, maar de dingen die daarbij horen, kunnen die ook nog aanstoot geven of niet?
Een kerstaart, kerstlampjes,
ja,
alles wat rond het kerstgebeuren plaatsvindt.
Het is misschien ook interessant voor daar over na te denken en na te gaan in de schrift, om te zien tot welke conclusie je zelf kunt komen. Want het is wel belangrijk dat als je iets doet, dat je het niet gewoon zomaar doet, gewoon omdat, dat we dat ook proberen te rechtvaardigen, dat dat ook een punt is in de gemeente.
Oké, waren er nog opmerkingen, broeders, die we moeten zeggen daarover? Oké, dan zullen we het hierbij laten, denk ik, hè.